Helemaal Mentaal. De podcast waar we in gesprek gaan over mentale uitdagingen waar jongeren mee te dealen kunnen hebben. Hoi, welkom bij Helemaal Mentaal, de podcast. Wij, Hein en Els, gaan in deze aflevering op zoek naar antwoorden rondom angsten en angstproblemen. Vandaag hebben we Anouk en Piet uitgenodigd. Anouk, zou jij ons even voor kunnen stellen?
Zeker. Hoi. Nou, ik ben Anouk en wel leuk dat ik hier mag zijn vandaag. Ik ben 23 jaar en heb inderdaad in het verleden wat ervaring met angsten en nog steeds af en toe wel.
En daarnaast hebben we ook nog Piet bij. Piet, zou jij eens even voor kunnen stellen ons?
Ja hoor, ja. Ja, mijn naam is Piet. Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige en ben zo'n kleine 40 jaar al aan het werk. Heel veel gezien met mensen, ook met jongeren en een angststoornis komt natuurlijk, of angstproblemen komen natuurlijk heel veel voor. En ik vind het ook leuk om daar met jou over te praten, met jullie, om mensen over die drempel heen te krijgen en wat meer bekendheid te geven van angst. Want het is soms niet altijd even helder wanneer je nou wat moet doen of wat je niet moet doen. Dus het lijkt me heel zinnig om daar zo'n podcast aan te wijden voor deze groep.
Nou ja, waarom gaan we het vandaag eigenlijk hebben over angsten? We weten dat jongeren, jongvolwassenen vaker te maken krijgen met angsten. Anouk vertelde al dat zij daar zelf ervaring mee heeft. Deze aflevering komt ook best wel dichtbij, Hein. Want ik heb zelf ook een angststoornis gehad. Dus ondertussen alweer een hele tijd geleden. Maar ik kan er zeker over meepraten. Maar in deze aflevering willen we dus daarom informatie delen over wat is nou een angststoornis? Ja. En wat helpt als je angsten ervaart? En dus ervaringen delen. We hopen daarom dat deze aflevering jou gaat helpen als je zelf kampt met bepaalde angsten. Of als je iemand in je omgeving hebt misschien. Ja, hoe ga ik daarmee om? Wat kan ik doen voor iemand die zelf deze mentale uitdagingen heeft ook. Hoe ontstaat angst? Hein, kun jij daar eens...
Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Eigenlijk, want ik denk dat iedereen zich namelijk wel eens angstig voelt. Maar ja, wanneer spreek je nou... Piet, waar zou ik misschien naar jou mogen vragen? Wanneer spreek je nou echt van angst?
Ja. Weet je, angst is angst komt... iedereen heeft angst. Je probeert die angsten te beteugelen. Het is eigenlijk ook helemaal niet zo vreemd, want angst hebben we gewoon heel erg nodig. En nou kun je je afvragen, ja, wanneer wordt het dan lastig? Eigenlijk op het moment dat je gaat merken dat je in je dagelijks functioneren, zeg maar op school of in de sportclub, of dat je zelf begint te twijfelen, dat je zorgen gaat maken die je misschien een beetje terug gaat trekken en dat je denkt van, jee, wat is er allemaal aan de hand? Dan kan het wel eens zo zijn dat die angst jou gaat belemmeren, noem ik dat dan meestal, in jouw gewoon mens zijn, in je ontwikkeling, in je puberteit, in proberen te kijken wie je bent als mens, op allerlei terreinen, want er gebeurt natuurlijk heel veel in die tijd. Maar die angst die onderscheidt zich daar toch wel in. Maar eigenlijk is angst heel normaal. En in feite, als je je afvraagt wat er in je hoofd gebeurt, dan zou je kunnen zeggen van ja, op het moment dat ik ben ook absoluut geen held en wat je net vertelde, mij moet je echt niet op een hoge trap zetten, want dan ben ik zo weg. Die vrees is heel lastig. Zo heb je geloof ik 11 verschillende stoornissen volgens de DSM. Maar als je echt dieper de psychiatrie induikt. Maar als je naar de angst kijkt, dan kan het ook heel afhankelijk zijn van wat er dan gebeurt. Hè. Op het moment dat je bij wijze van spreken een hond tegenkomt waar je van denkt, ja, die gaat het niet maken, dat wordt leven. Dan gebeurt er vaak al een inloop met je. Een soort de hypofyse zet dat allemaal mooi in gang. Hebben we verder niet nog aan om te kijken. En dan krijg je dus allerlei stoffen, hè, de adrenaline en dat soort dingen meer. En voordat je dan ergen hebt, dan ben je al aan het rennen of je bent aan het vechten of aan het verdedigen. Dat gebeurt eigenlijk automatisch. En dat hebben we ook hard nodig. Niks mis mee. Dat is angst die we hard nodig hebben. Maar wat ik straks vertelde, als het meer gaat worden, als je het echt niet meer leuk vindt, als het heel vervelend wordt, als je je terug gaat trekken, ja, dan is het soms verstandig om toch eens even met iemand over te gaan praten.
Herken je een bepaalde dingen die Piet zojuist benoemde dan ook?
Ja, wat Piet zegt over dat het gaat belemmeren in je dagelijkse gang van zaken, dat merk ik wel. Ik had dan bijvoorbeeld een angst om over te geven. En ik heb wel vaker de vergelijking gebruikt van als je bang bent voor spinnen, dan ben je alleen bang voor het moment dat je een spin ziet, zeg maar. Maar ziek worden kan je in dat moment, kan je altijd, zeg maar. Dus ik was in dat opzicht, kon mijn angst altijd om de hoek komen kijken. En op een gegeven moment zorgde dat er ook wel voor dat ik heel erg gefocust was op thuisblijven. Ik was bang dat als ik te veel deed op een dag, dat ik ziek zou worden bijvoorbeeld. Dus inderdaad, ja, ik heb weekenden op de bank gelegen om bang te zijn, zeg maar, dat het te veel zou worden. Maar ook wat ik wel heel erg merkte was dat ik heel erg de controle probeerde te houden. Dus in hoeverre je er enigszins invloed op kan hebben, dat probeerde ik dan wel uit te oefenen. Dus bijvoorbeeld als ik in de auto ging, altijd een wagenziekpilletje pakte wel. Ik ben nooit wagenziek geweest, weet je wel. Of in de koelkast altijd kijken of dat het eten nog wel goed was. Dat het bijvoorbeeld kipfilet van 2 dagen kan je nog prima eten. Maar ik wilde altijd die zekerheid hebben, zeg maar.
Begrijp ik dan nog goed dat je dan uiteindelijk meer angst voor de angst kreeg?
Ja, dat is een hele goeie inderdaad. Dat op een gegeven moment weet je wat angst kan doen. En wat dat met, ja, ook fysiek, ik kreeg er vaak ook wel fysieke klachten van die angst. Ja. Op een gegeven moment ben je bang voor, inderdaad, oh ja, ik hoop niet dat ik nu bang ga worden, zeg maar. Mm. Ja, dat is zeker een goede.
Ja. Hey, en jij vertelde ook echt van, nou, ik kreeg ook lichamelijke klachten, ook dat herken ik, hè. Met de eigen angststoornis die ik gehad heb. Dan spreek je wel echt van een angststoornis, toch?
Ja. Ja, dat denk ik wel, ja. Moet je daar ook zelf mee zo. Maar ik denk als je dat gaat merken, nogmaals, als het van een situatie afhangt waar je daarbij uitkomt, dan is dat eigenlijk vrij normaal. Maar als het een situatie komt waarbij je zo denkt van ja, is dat nou wel uit nodig en het gaat toch gebeuren, wat je nou net ook een beetje zegt, hè, van het een komt het ander. Mm-hmm. En je gaat je toch eigenlijk ja, extreem daarmee bezighouden, ja, dan wordt het lastig. En dan praat je toch naar mijn idee veel meer over een angststoornis. Ik praat überhaupt niet graag over het woordje stoornis. Maar dan wordt het wel heel lastig, verdomd lastig. En eigenlijk zijn dat de momenten om juist met iemand erover te gaan praten. Iemand die dicht bij je staat, een beetje vertrouwen hebt. En ja, dat is eigenlijk wel een hele belangrijke die je nou aangeeft. Want wat dat betreft is het niet altijd even helder. Wanneer is het nou een normale angst, zou ik maar zeggen. En wanneer is het nou toch een angst waar je iets mee moet gaan doen of zo.
Ja, precies. Wanneer moet je hulp gaan zoeken?
Ja.
Had jij dat in de gaten wanneer het, zeg maar, jou ging belemmeren in die zin?
Nou, bij mij is het gek, want bij mij is het eigenlijk een beetje van op een op andere dag is het ontstaan, die angst. Ik was na een examenreis was ik in Mallorca en daar gingen we op zo'n katamaran, weet je wel, dat wiebelt heel erg.
Oh, ja.
En daar ben ik hartstikke zeeziek geworden. En dat heeft het aangewakkerd. De dag daarna, ik durfde niet meer. Ik was heel obsessief, heel veel aan het eten. Want ik dacht, als ik daar in de auto zit, dan moet ik genoeg gegeten hebben. Of dat vliegtuig durfde ik niet meer in. En dat was voor mij het punt, het kantelpunt, dat in één keer die angst was ontstaan. Waarschijnlijk had het er al een hele tijd ingezeten. Maar goed, dat weet jij beter, Piet, hoe dat zit, dat ontstaan daarvan. En ja, toen kwam ik thuis, of bij mijn ouders. Ik woonde toen ook bij mijn ouders. En die hadden ook al snel door van, ja, dit is niet hoe je voor die vakantie wegging, zeg maar. En toen, na een tijdje, hebben zij mij wel ook aangegeven van, ga er eens hulp voor zoeken. Dat was omdat ik toen 's nachts een enorme paniekaanval heb gehad. En toen 's ochtends zeiden ze wel van, nou, nu moeten we er wat mee. Dus zij waren wel degene die mij daarbij hielpen om die stap te zetten.
Ja. Ja, je zei net, waar hoe ontstaat het, of waar komt het nou vandaan? Hè? Maar eigenlijk, met alle wetenschap die we nou bij elkaar hebben, is het een beetje gissen nog, hoor, waar het nou zo precies vandaan komt. Wat we in ieder geval zeker weten, is dat het niet door één iets komt. Hè? Wat je net al zegt, dat is wel het moment dat het met helder is geworden. Mensen op paniek van, wordt het helemaal helder? Ook anderen worden het dan helder, hè? Want misschien heb je het ook geprobeerd te beginnen een beetje te verbergen zo van mensen en je eigen,
ja, nu directe.
Ja, hè, dat is mensen wat ik heel vaak hoor. Hè. Maar het doet me denken aan een moeder waar ik zo ooit mee gesproken heb. En die zei, goh, ik snap er niks van. Hoe kan het nou dat mijn dochter daar last van heeft? Want mijn zoon heeft dat nooit gehad. En toen ik aan haar vroeg, ja, maar vertel daar eens over dan. Toen zei ze, nou, ik kan me herinneren toen we naar de zee gingen. Mijn dochter sprong het water in. Die was aan het kletsen. Er was één groot feest. En mijn zoon, die heb ik echt het water in moeten duwen. Dus soms zit het ook al een beetje in de aard of in de kijk hoe iemand er naartoe beweegt. Er gebeurt zoveel in levens van mensen tegenwoordig. Zeker in de leeftijdsgroep waar wij het over hebben. Waarbij dan ook nog meer risico's zijn dat je toch een angststoornis gaat krijgen. Soms heel terecht, maar dat die zo zwaar wordt dat het toch een stoornis is, waar, of een probleem wordt, of een waar je mee aan de slag moet gaan met hulpverleners. Nou, laatst had ik de krant afgelopen zaterdag. En dan lees ik, voor sommige Brabantse jongeren is het gebruik van harddrugs inmiddels doodnormaal. Bij festivals en dat soort dingen meer. En als ik dat dan weer een beetje verder omdraai, dan staat er op diezelfde voorpagina van de krant: ongelukkig door oeverloos scrollen. Er komt zo ongelooflijk veel op jongeren af, dat het tegelijkertijd ook moeilijk is om, ja, om in ieder geval het dat je voor jezelf een beetje waar kunt maken wat je wil zijn. Hè? Ik noem dat soms het zelfbeeld, om het zo maar te zeggen. Als je als jong mens op een gegeven moment tot ontdekking komt dat er wat met je zelfbeeld aan de gang is, dan is er soms ook wel een beetje een basis voor angst, hè? Dat je niet erbij hoort. Of dat je... En soms kan zo'n angst een heel, heel eigen leven gaan leiden. En ja, al dat soort dingen bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat je toch op een gegeven moment echt problemen krijgt met die angst. Ja.
Dat is dan ook een beetje de sociale druk die het kan verergeren, bedoel je dat?
Sociale druk. En
ja, dat
een beetje
herken
in elkaar
ik wel.
Zit, ja. En een beetje opgevoed kan worden. Want die interactie is ook het eigene van mijn vak vanuit de sociale psychiatrie. We zien eigenlijk een klacht nooit alleen bij degene die het treft. We proberen die hele omgeving erbij te betrekken. En juist die interactie daarin te krijgen van wat speelde zich af. Het voorbeeld wat ik net ook gaf. Ja.
Want je zei net, herken ik wel in. In welk opzicht herkende je dat?
Nou, bijvoorbeeld in momenten dat ik in de trein zat en als het dan heel druk was, dan merkte ik dat die angst juist erger werd. Omdat je dan zoiets hebt van, oh ja, ik zal nu maar ziek worden. Dan, dat is op zich, vond ik dat al erg. Mm. Maar het maakt het erger omdat ik weet van, oh, al die mensen in de trein, die kijken dan naar mij, zeg maar. Ja. Dat maakte dan ook de angst wel erger.
Ja. Ja. Als ik nog even iets over zeg, wat je nou vertelt is wat er dus bij als je met anderen erover gaat praten, zul je dat gaan merken. Dat is wat er vaak gebeurt. Je gaat het enorm, het wordt een catastrofe. Het wordt vreselijk, het wordt een grote ramp. Het is nog geen ramp, maar het wordt een ramp. Ja, werkelijk. Ja, en dan is dat natuurlijk een prachtige basis om die angst de kans te geven om eens lekker door te dringen, om het zo maar te zeggen.
Ja. Ja, zeker als je het dan probeert te verbergen ook nog tegelijkertijd. Hè? Dan wordt het al helemaal een heel groot ding in je hoofd. Ja. Terwijl je misschien realistisch gezien ook wel weet, hè, tenminste dat herken ik heel erg, dat je wel weet dat het geen realistische angst is, maar toch gevoelsmatig, is dat heel anders. Ja, je lichaam reageert, je lichaam en je hoofd reageren daar toch heel anders op. Dan, ja, nou, ik kan me voorstellen, hè, we hebben het er nu zo over angst, over angststoornis misschien. Ik kan me voorstellen dat je als luisteraar nu denkt van, nou ja, ik herken mijzelf daar wel in. Of ja, misschien moet ik daar iets mee. Misschien merk jij jezelf dat je de laatste tijd wat vaker angstig bent. Of dat je misschien alleen wat meer angstige gedachten hebt. Want daar kan het ook vandaan komen natuurlijk. Dat je gedachten steeds meer gefocust zijn op een bepaalde angst. En in Anouk haar geval dan richting overgeven ziek worden. Dat je daar steeds meer op gefocust zijn. Maar nu zijn er natuurlijk ook dingen die je kan doen om te zorgen dat normale angst, want angst is in principe, zoals Piet net ook al vertelde, hoort gewoon bij het mens zijn, hè? Is gewoon normaal. Maar er zijn ook dingen die je zou kunnen doen om te zorgen dat die normale angst niet omslaat in een angst die je gaat belemmeren, die functioneren in de weg gaat staan. Piet, heb jij advies voor de luisteraar als het gaat om het voorkomen van het ontwikkelen van een belemmerende angst? Hoe ga je nou gezond met angsten om?
Mm-hmm. Ja, hoe ga ik? Dat is wel een leuke vraag. Hoe ga je gezond om met iets waarvan je nog niet helemaal weet of het nou iets ongezonds is? en dat is tegelijkertijd ook het probleem met dit soort dingen. Het is geen exacte wetenschap, hè? Nou, zijn er wel hulpverleners die met allerlei lijstjes werken en dan scores maken en zeggen van bingo, ja, dit is dus een angststoornis. Dat kan soms heel steunend zijn. Mm. Huisartsen doen dat vaak, praktijkondersteuners doen dat vaak, ook bij de intake wordt het vaak gedaan. Maar ja, dan ben je weer een stapje verder. Waar het eigenlijk, wat heel erg vreselijk belangrijk is, is dat als je het hebt, dat je het lef hebt, de moed hebt, de durf hebt om het met iemand te bespreken. Iemand die je in ieder geval een beetje vertrouwt. Erover praten is eigenlijk het begin. Ik weet niet hoe dat bij jou gegaan is, maar uiteindelijk, ze zeggen wel eens, hoe kom je in de vertrouwen? Eigenlijk moet je ook een beetje het vertrouwen schenken. Je moet iemand ook echt een beetje de kans geven om dat vertrouwen te komen. En dan zit je er niet meer alleen mee. Je kunt het delen, is heel belangrijk. En vaak zie je ook dat het heel belangrijk is om de dingen die je in je leven doet, proberen vast te houden. Een beetje tegen heug en meugen in, toch blijven bewegen. Niet denken van, nou weet je wat, ik sla de sportschool over en dan bij de tweede keer nog. En bij de derde keer is de kans heel groot dat je langere tijd niet gaat. Dus toch proberen naar die sportschool te gaan. Wat ik heel belangrijk vind, ook vaak navraag, is of iemand een huisdier thuis heeft. Ja, ik kijk misschien vreemd op, maar ik vind die zo verschrikkelijk belangrijk altijd. Want het kan heel best zijn dat iemand een hond heeft of een kat heeft. En dan zeggen, god, weet je wat, ga eens wat vaker met die hond wandelen. Hè. Dan kom je ook in contact met mensen. Je zit wat regelmatige facturen. Dat zijn dingen die je eigenlijk moet proberen vast te houden. Maar dat naarmate de angst groter wordt, wordt dat steeds lastiger. En begint het ook een steeds groter probleem te worden. Er zijn dingen die belangrijk zijn. Met iemand aan de praat gaan, iemand in vertrouwen nemen. Steun zoeken, hè, vooral ook steun zoeken. Ook dingen lezen soms. Hè. Sommige, de ene is, zeker in deze leeftijd, juist wil er alles over weten. Hè. Gaat het op internet dingen opzoeken. Of je kunt ze tegenwoordig op via ja, allerlei e-learnings kijken. Of kijken van wat zijn er nog online dingen waar ik meer over mijn angst te weten kan komen. Of wat ik eraan kan doen. Dus goed geïnformeerd zijn is vaak ook belangrijk. En dan noem het voor mij apart psycho-educatie, maar dat is dan alweer een stapje verder. Wat verder ook nog wel heel angst goed is om te proberen in ieder geval die nachtrust een beetje in de gaten te houden. Ik weet niet hoe dat bij jou gelopen is, maar slaap is gewoon een ontzettend belangrijk iets. Dat geldt overigens niet alleen voor angst of voor depressie of voor alles, maar dat geldt eigenlijk voor alles. Hè. Je moet als je redelijk slaapt dan, terwijl dat soms juist bij angst wel weer een probleem kan zijn. Ja. Dus er is echt heel veel aan te doen eigenlijk, hoor, van tevoren. Maar die informatie winnen, iemand steun zoeken, je proberen wat bekender te maken met de materie, dat het een soort ver van mijn bed show is, dat gaat helpen, denk ik. Dat gaat ook wel voorkomen, denk ik zelfs. Dat de angst af gaat nemen. Ja.
Mijn ervaring ook is ook in het werken met jongeren is gewoon alleen al het besef dat je niet de enige bent. Hè, gewoon weten dat het hebben van angstige gedachten bijvoorbeeld, dat ook normaal is. En dat iedereen dat heeft. En dat het aan jou vooral is hoe je daarmee omgaat. En dat je daar niet in mee laat slepen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat weet ik zelf ook. Gewoon het besef dat je niet de enige bent. Dat was voor mij in ieder geval heel, heel helpend. Want ik had het gevoel dat niemand anders dat op de wereld had.
Ja, het is wel leuk dat je het leuk. Het is goed dat je dat zegt. Want dat geldt niet alleen voor angst. Dat geldt eigenlijk voor als het over geestelijke gezondheid gaat, over psychische problemen. Dan hebben we op een of andere manier dat we de enige zijn die dat hebben. Dat we dat minder makkelijk delen of zo. Of dat het, noem het voor mij apart, een taboe of zo. Hè? Of je wilt het ook voor jezelf niet bekennen. Want dan vind je je toch slap of niet. Het is allemaal niet goed voor je zelfvertrouwen, weet ik veel wat allemaal. Dus je probeert het wel een beetje van je af te houden, denk ik. Terwijl het juist heel moedig is om het juist wel te doen. En ik vind het ook heel knap dat steeds meer hulpverleners die in het vak zitten, dat die soms ook aangeven, god, ik heb daar ook last van gehad. Ik heb een angststoornis gehad, ik heb een depressie gehad. Het wil niet zeggen dat het aan het einde van het leven is. Terwijl sommige jongere mensen dan denken, zie je wel, dat is dit, nou komt het nooit meer goed. Het komt juist heel vaak wel goed. En angststoornissen zijn eigenlijk, of angstproblemen, of hoe je het ook noemen wil, zijn eigenlijk de psychiatrie die het beste te behandelen zijn.
Ja, want nu zeg je inderdaad van angststoornis, of in ieder geval belemmerende angst. Het kan zijn dat je nu luistert en dat je denkt van, oh, ik zit misschien wel wat verder in dat proces. Het zit bij mij niet meer in het af en toe angst hebben, maar het gaat me belemmeren. En misschien heb ik wel een angststoornis, of misschien heb je het vermoeden dat jouw angsten gewoon verder gaan dan de gezonde angsten. En ben je benieuwd wat je dan kan doen om daar uit te komen? Dus niet zozeer van, hoe ga ik nou daar gezond mee om? Maar hoe kom ik nu uit die angststoornis? Piet, kun jij vertellen wat helpt om uit die angststoornis te komen op het moment dat jij daar al in zit of dat vermoeden hebt?
Ja, ik denk dat je er dadelijk ook wel misschien iets over kunt zeggen. Maar wat in ieder geval heel belangrijk is, dat het vastgesteld, goed uitgezocht. Het is best een helft job om goed vast te stellen, wat is het nou? Is het nou angst, depressie? Soms zijn het ook allerlei dingen door elkaar heen. Maar daar moet je dus wel voor in gesprek gaan met iemand die daar verstand van heeft. Het begint vaak bij de huisarts, bij de praktijkondersteuner, wat ik net al een beetje gaf. En ook bij angstproblemen is het zo dat je die kunt hebben in hele lichte mate. In matige angststoornis, maar je kunt ook hele ernstige klachten krijgen. En afhankelijk daar een beetje van, of de inschatting, ga je een bepaalde circuit in of een bepaalde hulpverleningsvorm kiezen om iemand daar zo goed mogelijk in te helpen. Vanuit die sociale psychiatrie wordt vooral ook gekeken naar de omgeving. Dus die worden er wel degelijk bij betrokken. Dat kan de school zijn, dat kan de ouders sowieso als het enigszins kan, of familieleden. Soms wordt het hele gezin erin meegenomen. En dat geeft vaak ook al het gevoel dat je er niet alleen in staat. Maar dan ben je toch al naar matig of naar wat ernstiger toe, zal ik zeggen. cognitieve therapie, want je zei net al, vond ik wel grappig, je zei van, het zijn vaak ook de gedachten. Nou, heel vaak is dat ook de gedachte. Dus een cognitieve gedragstherapie is een therapie waar we van weten dat het in ieder geval effectief is, waarbij eigenlijk de manier van denken wat veranderd wordt, om het maar simpel aan te zeggen. Maar dat wordt wel heel systematisch en heel netjes en heel keurig gedaan. Soms kan het ook via online gebeuren, dat heb je tegenwoordig ook steeds meer. Zeker voor jongeren. Ik geloof ook dat jongeren dat wel juist liever hebben soms dan naar een hulpverlener te moeten stappen. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. En het allerlaatste, we zijn eigenlijk nog heel voorzichtig mee, is medicatie bij dan moet het toch wel behoorlijk, en we een hoop dingen al geprobeerd hebben en soms in combinatie met, wordt er dan nog wel een soort iets voorgeschreven. Maar dat is echt, daar moet je echt zo lang mogelijk mee wachten, zou ik maar zeggen. Dat, tenminste, vind ik eerlijk gezegd. Er zullen ook wel behandelaars zijn en misschien iets anders over denken. Maar dat, dus die kocht die. En noem het dan voor mij apart het systeem. Hè, dus iedereen erbij betrekken als dat nodig is. Maar dan moet het ook echt nodig zijn. Ja, dat is.
Kunnen we eigenlijk dus ook wel zeggen van oké. De manier om ermee aan de slag te gaan is eigenlijk met name gewoon aan die gedachten te gaan sleutelen. En nog niet zozeer meteen al met ook medicatie te beginnen.
Ja, maar ja, soms, nee precies, ja, ben ik met Jezus, maar soms worden die gedachten ook juist in stand gehouden door die omgeving. Dus het is ook belangrijk om met die omgeving te gaan sleutelen.
Ja, precies. Ja?
Dus we hebben eens een keer een situatie gehad waarbij, laat ik zeggen, de jongere er zelf wel een heel eind mee klaar was, maar dat die het voortdurend moest bewijzen van de familie dat het ook echt over was. Want die waren zo overbezorgd. Die vonden dat niks als ze alleen maar de trein gingen. Want stel je voor dat. Dus de omgeving doet daar vaak ook wel wat mee. En als je dat overwonnen hebt, als je dan weer wat zoals mooi in je kracht komt en merkt van hé, Frip, de mensen vertrouwen meer, dan vertrouw je jezelf ook weer steeds meer. Dus dat zijn wel belangrijke interventies die je dan kunt doen. Maar nogmaals, je kunt er echt heel veel aan doen.
Anouk, hoe is dat hele proces eigenlijk bij jou gelopen? Je vertelde straks wel van hey, op een gegeven moment merkte je op vakantie dat tenminste, werd je bewust van het feit dat je die angsten had. Ja. Hoe is dat proces daarna gelopen en hoe ben je dat denk ik bij hulp?
Nou, dat is begonnen met dat ik eerst naar iemand toegang. Dat was een beetje zweverig, dat is niet netjes om te zeggen. Nou ja. Ik kan even het andere woord niet vinden. Ja. Maar ja. Die dag dat ik door middel van een massage dat het allemaal weg zou gaan. Nou, dat geprobeerd. Ik dacht, nou, als het zo is, dan zou dat heel mooi zijn. Ja. Ja. Nou, dat werkte niet. Nee. Maar uiteindelijk wel naar bij de huisarts geweest, praktijkondersteuner. En voordat je dan een plekje hebt bij een psycholoog, ben je toch al gewoon een hele tijd verder. Ja. Maar in die tussentijd kan je wel met die praktijkondersteuner je verhaal blijven doen. En die kan jou al de eerste stappen zetten. Dus heb ik inderdaad verschillende therapieën heb ik gehad. Dus cognitieve gedragstherapie. Ik heb EMDR gehad. Dat is eigenlijk een soort traumaverwerking.
Ja,
is dat.
Ja, precies.
Exposure. Dus dat ik inderdaad dingen uit de koelkast moest gaan eten die er echt ook al een week in lagen, weet je wel.
Okay. Dus echt op gaan zoeken.
Ja. En vooral die exposure heeft bij mij heel goed gewerkt. Omdat je dan toch niet aan het vermijden bent. Want dat deed ik heel erg. Ik ging niet meer de deur uit. De trein. Als ik zeg maar niet met de trein durfde, dan kon ik de auto pakken. Dat soort dingen, zeg maar. En toch om wel je angst aan te gaan. Dat heeft op zich denk ik goed geholpen. Maar het is natuurlijk een samenloop van alle behandelingen die ik gehad heb. En uiteindelijk ben ik geëindigd met een soort ACT-therapie. En dat is dan meer acceptatie. Omdat bij mij dat stukje, die angst voor de angst, die bleef nog heel erg. Die angst zelf was op een gegeven moment, was dat minder. Mm. Maar ik maakte mezelf een beetje gek van, oh ja, maar daardoor komt die angst terug. En daardoor word je ook weer angstig, ja. Een visuele cirkel. Mm. En uiteindelijk heeft die ACT-therapie wel een beetje het laatste zetje gegeven van, nou, het is ook een beetje vertrouwen van, oh, ik kan nu ook zonder een hulpverlener weer verder. En ook wel heel veel spreken met inderdaad je vrienden. Bijvoorbeeld als ik dan de deur uitging, dan hielp het me heel erg om toch tegen die ene vriendin aan te geven van, oh ja, ik heb hier last van vandaag. Dan weet je het. Weet je, gewoon puur dat iemand een beetje op je let of zo. Ja. Dat als die merkt dat ik onrustig werd, dat eventjes iets tegen me kon zeggen. En dat werkte vooral heel goed.
En merkte jij ook dat als je het uitsprak tegen iemand anders, dat dan automatisch al de angst minder werd?
Ja, ik heb dat vaak op bijvoorbeeld school gehad. Dat ik inderdaad me helemaal niet goed voelde. En toen op een gegeven moment ging ik dan eventjes de klas uit met een vriendin. En toen had ik eigenlijk al de beslissing gemaakt van, oh, ik ga naar huis toe. Mm. En dan stond ik op het station en toen dacht ik, ja, dat is echt helemaal niks meer aan de hand. Mm. Dus dan voel je je bijna schuldig dat je toch die les bent uitgestapt om te gaan. Maar inderdaad, als je het uitgesproken hebt of voor jezelf een soort beslissing hebt gemaakt, dan is het voorbij. Ja.
Nee, het is helemaal waar, joh. Want dat zijn de juiste dingen wat dan heet om die, als je die signalen herkent, hè, op een gegeven moment, dat het meer, zeker vanuit je acceptatie, dat er meer een maatje van je is horen, dan kun je ook overgaan tot heel zinvolle acties. En ik vind het leuk om te horen dat je ook zegt, daar heb ik dan een, dan maak je min of meer een plannetje met je vriendin of zo. En dan blijkt het ook weer zo. Want die actie kan dan ook weer zakken. Ja. En dan, als je die ervaring mee gaat krijgen, dan ben je op een gegeven moment gewoon beter.
Ja, en dat is ook wel een beetje dat die sociale druk van, oh, als je dan met iemand erover kan hebben, dan weet je dat je er niet alleen voor staat, maar het met z'n tweeën kan doen. Zeg. Of met z'n drieën. Of,
ja. Ja. Iemand anders draagt het met je mee.
Ja, precies.
Ja. Nou, daarover gesproken, over iemand anders en de omgeving. Want ik kan me ook voorstellen dat je iemand, je luistert nu naar deze podcast, en dat je deze luistert omdat iemand in je omgeving misschien angstig is of een angststoornis heeft. En daar willen we graag ook nog even bij stilstaan. Want het kan soms best lastig zijn voor een naaste van iemand die deze mentale uitdagingen ervaart, om in te schatten wat je kan doen om die persoon te helpen. En Anouk, ik wil graag eerst even aan jou vragen of jij tips hebt voor naast de familie van iemand, van een jongere die hiermee kampt. Wat is nou helpend? Wat is voor jou helpend geweest? En wat heeft jou geholpen tijdens je proces? En hoe hebben anderen dat goed gedaan?
Nou, ik vond het heel fijn dat anderen ook wel in dat begrip tonen van, kijk, ik moet best wel geduld hebben gehad bij mij, want op een gegeven moment, ja, mijn vriendinnen zagen ook wel dat ik niet meer kwam. En dat heb ik op een gegeven moment ook wel teruggehoord van, ja, we zijn in die periode toch niet een vriendin kwijtgeraakt, maar je was niet jezelf, zeg maar.
Ja.
En dat is voor naasten natuurlijk ook heel lastig om te zien. Dus enerzijds is het ook wel begrip tonen van in wat voor situatie iemand zit. Anderzijds ook wel het vertrouwen dat diegene er wel uit gaat komen en dat je daarna weer allemaal leuke dingen kan gaan doen samen. Maar wat mij zelf heel erg hielp was, als ik bijvoorbeeld onrustig werd, dat iemand dat zag bijvoorbeeld en dan daarna vroeg. Want het was vaak een drempel om zelf aan te geven, ik voel me niet lekker of er is iets aan de hand. En als iemand dan eventjes of die hand op je been legt of even zegt van, hey, gaat het? Dat helpt zoveel. Want ja, dan laat diegene al zien van, je hoeft het niet alleen te doen, we doen het samen, zeg maar. En dat vond ik heel fijn.
Kleine gebaartjes van, ik zie jou en ik voel met je mee.
Vragen, inderdaad.
Ja.
En dat werkt voor mij, dat zal vast niet voor iedereen werken. Maar ik vond dat heel fijn.
Ja.
Als we het over hebben, ben ik benieuwd, zijn er bepaalde dingen die je van, dat moet je vooral niet doen?
Het een beetje bagatelliseren van, hey, zo erg is het allemaal niet. Of het is een beetje niet reëel, dat snap ik dat je dat zegt. Maar voor die persoon zelf voelt het wel als het einde van de wereld, zeg maar. Ja. Dus
Dus niet zeg maar kleiner maken dan wat het is, zeg maar. Gewoon het ogen zien. Oké.
Okay. Ja, wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen soms hele goede adviezen proberen te geven, weet je?
Ja.
Meestal werken die niet, maar ik weet niet hoe bij jou geweest is.
Nou, vaak dat ze zeggen van, oh, weet je, komt wel goed. Doe maar even rustig aan, weet je wel.
Gaat er over.
Dat ging er niet in. Dan
denk je, rustig aan.
Ja. Oh, je hebt er niet eerder aan gedaan.
Ja.
Dat is wat opgekomen. Ja.
Piet, heb jij nog aanvullingen?
Je legt gewoon verschrikkelijk goed uit. Want dat zijn de dingen. Nou, meer, kijk, je kunt zeggen van, ik probeer je te begrijpen. Maar dat klinkt zo van, ja, dat zal dan wel. Maar juist een aanraking, de moeite nemen om de signalen te herkennen. Wat je straks al een beetje zegt. Maar als de omgeving dat, een vriendin of anderen dat ook weten. Dan is dat gewoon hartstikke handig. Want dan kun je er met elkaar over hebben. En dan denk ik dat je het gevoel hebt dat je het samen doet. En niks fijner is om met dit soort dingen iets samen met iemand te kunnen doen en er ook op terug te kunnen vallen. En volgens mij, als dat gebeurt, dan heb je ook vertrouwen in die vriendinnen. Dan zijn dat gewoon vriendinnen die je veel meer toe kunt vertrouwen, maar ook voor die anderen te kunnen zijn. Dus dat is heel belangrijk, denk ik. Hè? Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is om mensen dan eventueel daarbij te betrekken, hè, er wat over te vertellen. Dus dat, want de meeste mensen willen het toch wel weten, maar het is soms zo moeilijk te begrijpen. Dus als je dat voor elkaar krijgt, wat je net zei, als ik vanuit die acceptatie kunt begrijpen wat je overkomt, gebeurt eigenlijk aan de andere kant ook. Alleen, ja, dat gebeurt met lotgenoten, familiegroepen of dat soort zaken meer. Maar juist in het contact wat je nou net vertelt, is dat heel belangrijk. Eerlijk gezegd denk ik wel zo dat het beste medicijn is.
We praten erover.
Ja, ja. En juist ook die band met mensen op te kunnen bouwen, dat ze begrijpen waar jij het over hebt. Dan heb je ook, ja, dat is eigenlijk het meest mooie wat je kunt krijgen. Helaas lukt dat niet bij iedereen. Maar als het jou gelukt is, dan is dat alleen maar wel prachtig.
Ik denk dat we aan een mooi eind zijn gekomen.
Mag ik nog één ding noemen?
Ja, zeker, Anouk.
Ik heb nog een tip, namelijk het vieren van kleine stapjes.
Ja.
Want vaak zie je zelf niet dat je echt wel al hele grote stappen hebt gemaakt. Mm. En zeker de omgeving ziet dat vaak misschien nog eerder dan dat je het zelf ziet. Maar als je bijvoorbeeld wel een keertje met die trein naar school bent gegaan in plaats van de auto, dan vier dat dan, weet je wel. Dan mag je zelf best wel jezelf je credits voor geven, zeg maar.
Ja. Ja, lastig om te zien soms ook, die succesjes. Hè? Maar ja, wel belangrijk om stil te staan en aandacht voor te hebben. Ja. Dus goede tip.
Nou, misschien dan mag ik nog iets daarover zeggen. Heb je ooit een kaartje gekregen van iemand?
Ja, ja.
Hoe is dat?
Ja, dat vond ik wel heel bijzonder. Dat laat wel iemand zien van, oh ja, diegene die denkt aan je. Ik heb het zelf ook wel van een psycholoog. Van één psycholoog gehad, die dat in ieder geval dat traject was afgelopen. En toen kreeg ik een kaartje van, oh ja, ja, in ieder geval een persoonlijk kaartje. En dat, ja, dat raakt je dan wel. Dat, ja, is wel van, oh ja, dat is wel iemand die echt aan me denkt. Dat is heel fijn.
Precies, dus zeker doen.
Ja. Ja.
Maar van vriendinnen of van kennissen?
Ja, van vriendinnen vaak wel. Ja. Of van familie. Of,
ja. Ja. Dus jou, ik ben het er helemaal voor. Dus een kaartje sturen mag best. Ik bedoel, je hoeft niet gebroken been te hebben om elkaar te krijgen. Maar ja, ook hiervoor kun je af en toe een kaartje krijgen.
Ja, zeker.
Zeker. Ook nog een goede tip voor familie of naasten van iemand. Vrienden, vriendinnen. Ja. Stuur eens een kaartje ook naar iemand die het mentaal zwaarder heeft. Niet alleen maar iemand die fysiek ziek is, maar ook mentaal. Dus dat is ook nog een hele mooie boodschap. Nou ja, ik denk dat we inderdaad richting het einde zijn gekomen van deze aflevering. Ja, we hebben het gehad over wat een angst is, wanneer het een belemmerende angst wordt. Wat je daar eventueel zelf aan kan doen, maar ook wat je kan doen als iemand in je omgeving angstig is of een angststoornis heeft. Ja, leuk om vooral met jullie ook het gesprek aan te gaan, Piet en Anouk. Dank voor jullie aanwezigheid hier. Ik hoop dat de luisteraar er iets aan heeft gehad. En dat je, als je luistert, dat je in deze aflevering tips hebt gehaald of adviezen die je mogelijk kan gaan toepassen zelf. Hein, heb jij nog aanvullingen?
Nou, dat is eigenlijk de enige aanvulling die ik nog wil doen, is wie ga jij komende week een kaartje sturen?
Ja, mooi.
Yes. Bedankt voor het luisteren.